Goedemorgen. Ik hoop dat u allemaal goed ontbeten heeft, want het wordt een latertje vanochtend. Nee hoor. Ik hoop dat u nog wel even een klein beetje geduld kunt opbrengen om naar mij te luisteren. Ja, het is Pasen vandaag. Een geweldig feest om bij stil te staan. Het feest van Pasen. We noemen het een feest en het is een feest. Want samen met miljoenen christenen over de hele wereld staan we stil bij de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En dat is een geweldige gebeurtenis geweest in de geschiedenis die heel veel mensen niet geloven. Dood is toch dood? Hoe kan een mens die dood is nu weer levend worden? En ongelovigen die misschien wel weten wie Jezus was, die misschien wel een keer gehoord hebben over die Jezus die hier op aarde leefde, die willen misschien nog wel geloven dat Jezus een goed mens was en misschien ook nog wel dat hij gekruisigd is. Maar opgestaan, nee, dat gaat er bij heel veel mensen niet in. Dat is onmogelijk. En menselijk gesproken is het natuurlijk ook onmogelijk. Als iemand dood is, ja, hoe kan iemand dan opstaan uit de doden? En we hebben het onlangs gehoord, zelfs onder christenen, en we hebben het hier op zondagochtend gehoord, is uit onderzoek gebleven dat 36%, althans de mensen die zich christenen noemen, die geloven niet in de opstanding van de Heer. En dat is eigenlijk heel triest als je dat niet meer gelooft. Want wat blijft er over van het christelijke geloof als je niet gelooft dat Jezus Christus is opgestaan? Nou, blijkbaar waren er in de eerste eeuw na Christus waren er al mensen die dat ook niet geloofden. Paulus die schrijft daarover in de brief aan de Korintiërs. En die mensen die dat niet geloofden, die droegen dat ook actief uit. Die vertelde dat aan anderen, dat het niet waar was. Dan moet je nagaan, die brief, de brief aan de Korintiërs, 1 Korinthe, die is geschreven in het jaar 55. Nou, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus was in het jaar 33. Dus 22 jaar later, dat is eigenlijk relatief heel kort, waren er al mensen die zeiden van, joh, wat er toen gebeurd is, dat is niet waar. Eigenlijk, als die mensen nu geleefd zouden hebben, dan zouden die mensen zeggen van het is een complottheorie of iets dergelijks. Nee, want dat is natuurlijk helemaal in. En daarom schrijft Paulus ook die brief aan de Korintiërs. Niet alleen om die reden, maar hij haalt het wel aan. Want Paulus die vindt dat eigenlijk ook onbegrijpelijk. Dat er mensen zijn die dat niet geloven. En wat Paulus doet, hij wijst heel duidelijk op de gevolgen als je niet in de opstanding van de Heer Jezus gelooft. Of als de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan. Laten we dat opzoeken met elkaar. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. En dan wil ik met jullie lezen vanaf vers 12. 1 Korinthe 15 vers 12. Dan schrijft Paulus. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Met andere woorden, wat Paulus eigenlijk zegt, als Christus niet is opgestaan, of je gelooft het niet, hij zegt houd dan maar op met geloven. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Jouw geloof heeft dan helemaal geen zin. Het is voor niets en het is zonder inhoud. Als je het allerbelangrijkste aspect weglaat, de opstanding van de Heer Jezus, het allerbelangrijkste aspect van je geloof, dan is je geloof tevergeefs. En waarom is dat dan zo? Nou, als Christus niet is opgestaan, zegt Paulus, dan zijn de gevolgen daarvan, die zijn verstrekkend. En hij noemt er dan een aantal, vanaf vers 16, laten we dat ook lezen met elkaar. Hij zegt immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. Daar herhaalt hij het nog een keer. En dan komt het, dan noemt hij drie dingen. Hij zegt 1, u bent dan nog in uw zonden. 2, dan zijn ook zij die in Christus ontslapend zijn verloren. En 3, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. 3 verstrekkende gevolgen als Christus niet zou zijn opgestaan. Nou, dat is nogal wat. Daar word je niet heel vrolijk van, hè, als je dat leest, deze 3 dingen. En dat is ook de reden dat Paulus in deze brief heel stevig en heel duidelijk de opstanding van de Heer Jezus verdedigt. We lezen dat eerder in het hoofdstuk vanaf vers 5. Daar zegt hij, en dat hij, Christus, verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Eigenlijk zegt Paulus, het is onbegrijpelijk als je het niet gelooft. Als je bewijs wilt, ga maar naar iemand toe. Er zijn meer dan 500, misschien wel 600, misschien nog wel meer mensen die Christus na zijn opstanding hebben gezien. En er zijn er ook nog heel veel van in leven. Nou ja, we hebben net gezegd, het was ongeveer 22 jaar daarna. Dus heel veel van de mensen die Christus hebben gezien, die waren op dat moment nog in leven. Ze hadden het dus vrij eenvoudig kunnen checken. Ze hadden gewoon naar die mensen toe kunnen gaan en zeggen van, joh, wat is er precies gebeurd? Wat heb je precies gezien? Maar toch deden ze dat niet. Ze namen niet de moeite om dat te controleren. Maar ze namen wel de moeite om een leugen de wereld in te helpen. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag is dat doorgegaan, die leugen. Nee, Paulus die verkondigde een opgestane Heer. Een Heer die was opgestaan. Niet alleen een gestorven Heer, maar ook een opgestane Heer. En hij kon het weten, Paulus. Paulus had van de Heer zelf, de opgestane Heer, dingen ontvangen. Dus wat Paulus verkondigd had, ook aan de Korintiërs, dat had hij van de opgestane Heer zelf ontvangen. Hij had het uit de eerste hand, zullen we maar zeggen. Dus voor hem was er geen enkele twijfel over mogelijk dat Christus leefde en dat hij was opgestaan. En de opstanding die Paulus verkondigde, was onderdeel van het ware evangelie. Wat hij had ontvangen en wat hij had doorgegeven. En het sterven en de opstanding van de Heer Jezus, die horen allebei bij dit ware evangelie, de blijde boodschap. En daarom zegt hij ook in vers 3, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Deze 3 dingen, dat Christus gestorven is, dat hij begraven is, en dat hij is opgestaan, die horen bij elkaar. En daarvan kun je er geen één weglaten. Anders doe je af van het ware evangelie. Nou, naast de ooggetuigen waar Paulus op wijst, verwijst Paulus hier ook naar de schriften. De schriften, de Tanach, wat wij het Oude Testament noemen, die honderden jaren geleden daarvoor al waren opgeschreven, daar stond het al in. Daar stond al in dat Christus zou lijden, zou sterven en dat hij zou opstaan. Dus de Joden die hadden het kunnen weten. Als ze de Tanach kenden, dan hadden ze het kunnen weten. Nou, waar staat het dan in het Oude Testament, dat Christus zou opstaan? En toen ik dit las, toen dacht ik van ja, als ik dit ga zeggen, dan wil ik ook weten waar het staat. Dus ik ging in het Oude Testament zoeken. Ik denk van ja, ik vind allemaal teksten over het lijden van de Heer Jezus. Jesaja 53, we kennen allemaal wel dat hoofdstuk. Maar waar staat nou precies in het Oude Testament dat de Heer Jezus zal opstaan? En ik had best wel moeite om daar heel expliciet daar een tekst voor te vinden. En daarom was ik ook zo blij dat broeder Havenkamp hier vorige week was. Broeder Havenkamp, die psalm 22 behandelde, een praktische profetische psalm van David, waarin we niet alleen maar zien de Heer Jezus, de lijdende Heer Jezus, maar verderop in datzelfde hoofdstuk, in diezelfde psalm, ook de Heer Jezus die in heerlijkheid is, die opgestaan is. En dat niet alleen, ook het beeld van die karmozijnworm. Ja, echt prachtig. En zo zie je in het Oude Testament zie je heel veel beelden en verwijzingen. allemaal naar de opstanding van de Heer Jezus. Misschien wat verborgen en misschien ook wel wat moeilijk te begrijpen en te vinden, maar ze zijn er wel. Op heel veel plekken waar gesproken wordt over de derde dag, en u moet dat zelf maar een keertje onderzoeken, bijvoorbeeld met Jona. Jona die 3 dagen en 3 nachten in de vis was. Ook zo'n prachtig beeld van de Heer Jezus die gestorven is en die na 3 dagen opstond. De Heer Jezus haalt dat zelf ook aan in de evangelie. Dus de oude geschriften, die verwezen eigenlijk al naar de opstanding van de Heer Jezus. Heel bijzonder. En dat de oude geschriften daar al over schreven, dat het daar al in stond, haalt de Heer Jezus zelf ook aan. U kent dat verhaal waarschijnlijk wel van de Emmausgangers, die 2 mannen, die liepen van Jeruzalem naar Emmaus. En die met elkaar druk aan het overleggen waren van wat er allemaal was gebeurd, hè? Na de kruising van de Heer Jezus. En dan komt de Heer Jezus, die komt bij hun. Die loopt met hen mee, nadat de Heer was opgestaan. Maar ze herkennen hem niet. Ze denken van, nou, vreemde man, maar kom er maar bij. En de Heer Jezus, die loopt met hun op. En ze waren met elkaar aan het praten en ze waren bedroefd. Want zo staat er, zij hoopten dat hij, Jezus, het was die Israël zou verlossen. Ze wisten dus blijkbaar wel dat er een Messias zou komen, maar ze hadden verwacht dat het een Messias was die hun zou verlossen. En dan staat er, maar al met al is het al de derde dag. Nou, deze 2 mannen, die hadden al gehoord van een leeg graf. En ook van engelen, die waren verschenen. Maar ze hadden geen bewijs. Dus ze bleven met hele grote vraagtekens zitten. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen: O onverstandige en tragend van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Daar hebben we hem, de opstanding. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de geschriften over hem geschreven was. Dus de Heer Jezus legde uit aan de hand van de oude geschriften dat daarin al was te lezen en te ontdekken dat de Heer Jezus zou sterven en dat hij zou opstaan. Toen ik dat las, dacht ik van wauw, dat is nog eens een Bijbelstudie geweest. Daar had ik wel heel graag bij willen zijn, dat de Heer Jezus dat zelf uitlegt vanuit het Oude Testament, wat er allemaal over hem geschreven was. Ja, er is heel veel bewijs dat Christus is opgestaan uit de doden. En ook al zou je de Bijbel niet zien als het woord van God, er zijn heel veel buitenbijbelse bronnen zijn er ook die bewijzen dat Christus is opgestaan. Maar lieve broeders en zusters, wij hebben dat niet nodig, toch? Ik bedoel, wij leven uit geloof. Wij geloven dat de Bijbel van kaf tot kaf Gods woord is en dat het waarheid is. En wij geloven in de opstanding, hè? Wij geloven dat de Heer is opgestaan. Wij hebben de bewijzen eigenlijk niet nodig. Maar omdat het zo'n essentieel onderdeel is en belangrijk deel van het christelijke geloof van het evangelie, mogen we vandaag weer opnieuw stilstaan bij de opstanding. En niet alleen stilstaan en niet alleen eraan terugdenken, maar we mogen het ook vieren als een feest. Een zuster hier in de gemeente, die kwam naar ons toe als oudste en die zei tegen ons van: waarom vieren we met kerst altijd zoveel feest? Waarom pakken we dan uit met slingers? En waarom doen we dat met Pasen niet? Want het is toch zo'n feestelijke gebeurtenis. Ja, ze heeft gelijk. En ja, je zou je kunnen afvragen, moet het dan per se op Paaszondag? We denken toch ook regelmatig aan het lijden van de Heer Jezus als we samen avondmaal vieren? Dat klopt, maar eigenlijk staan we dan niet stil bij de opstanding. Dat is eigenlijk wel heel raar. En ik kom zelf uit een christelijke traditie waar we dat eigenlijk ook niet kenden. Echt stilstaan, echt feest vieren over de opstanding van de Heer Jezus. Wij vierden elke zondagochtend avondmaal. Dat was heel bijzonder, dat was ook heel fijn. Maar daar dachten we eigenlijk ook niet aan de opstanding. Ja, tuurlijk, het kwam wel eens voorbij, maar we stonden er niet in het bijzonder bij stil. En totdat ik op een gegeven moment in andere kringen kwam, in meer evangelische kringen, En dat ik op Paaszondag naar de dienst ging en dat er iemand bij de deur stond en zegt van, de Heer is waarlijk opgestaan. Oké. Even wennen. Maar wel mooi. Het is een feest dat de Heer is opgestaan. En dan mag je feest vieren. Weet je, ik denk dat we blij mogen zijn dat we in Nederland nog de erkende christelijke feestdagen hebben. Ook al zegt dat heel veel mensen steeds minder. Want hoe lang zal dat nog zijn? Bij Arcades, dat is een ICT-bedrijf, krijgt een werknemer de mogelijkheid, en dat is in de CAO geregeld, dat hij bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag of Hemelvaartsdag kan inruilen tegen een andere feestdag. Bijvoorbeeld Ketakoti, Carnaval, Pride zelfs. En ik denk van ja, hoe lang zullen we de erkende christelijke feestdagen nog hebben? En ik denk dat we er blij mogen zijn dat we een moment hebben in het jaar, in ieder geval, dat we samen gewoon Pasen mogen vieren. En dat we stil mogen staan bij het wonder van de opstanding. En dat is echt heerlijk, dat is echt een feest. Nou, feest vieren en blij zijn, dat is iets bijbels. En als christenen zijn we misschien niet zo heel goed in feest vieren. Hè? We zijn een beetje schuchter, een beetje gematigd en een beetje ingetogen. Maar op heel veel plekken in de Bijbel, daar lees je over feest vieren. Ik ben eens door de Bijbel gaan bladeren en het feest spat werkelijk uit je Bijbel vandaan. David, die viert feest voor de ark. Hij danst voor de ark van het verbond. Engelen verheugen zich over de geboorte van Christus. We lezen over het feest van de verloren zoon, toen deze thuis kwam. Jezus, die water in wijn veranderde op een feest, een bruiloftsfeest. Gelijkenissen over feestmaaltijden. Zoveel teksten die spreken over feest, over vreugde en over blijdschap. God is een God van feest, van vieren, dat geloof ik echt. En waaruit dat heel duidelijk blijkt, is als je leest over de feesten die God zelf heeft ingesteld voor Israël. En het gaat er mij vanochtend niet om al die feesten te behandelen, want het is een onderwerp op zich. Maar wat ik er wel over wil zeggen, als je het gedeelte leest uit Leviticus 23, waar je leest dat God deze feesten zelf instelt, dan zijn er twee dingen die je opvallen. En die staan eigenlijk allebei in het eerste vers van Leviticus 23. Daar staat, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Nou, en dan volgt de hele opsomming van al die zeven feesten. En het eerste wat daar opvalt is dat God geeft deze feesten en hij geeft ze aan het volk, maar hij schrijft ze eigenlijk voor als een wet. De feestdagen die moeten uitgeroepen worden. En God schrijft precies voor wat het volk Israël wel en niet moest doen tijdens de feesten. Het waren hele grote feesten. En ik kan me voorstellen dat het soms niet altijd makkelijk was voor het volk om zich volledig te houden aan alle voorschriften die erbij hoorden. En ze zullen zich misschien ook niet altijd blij gevoeld hebben. Op een gegeven moment staat er namelijk, 7 dagen moest men zich voor het aangezicht van de Heere verblijden. 7 dagen. Ik denk van ja, 7 dagen verblijden voor het aangezicht van de Heer. Blijdschap is niet iets wat je zomaar kunt opwekken of afroepen. Maar het staat er wel. Toch heeft God het als een voorschrift, als een instelling gebracht voor het volk. Ik dacht van ja, waarom heeft God het nou gewild? Nou, ik denk omdat God het belangrijk vond. Niet in de eerste plaats voor het volk zelf, voor de Israëlieten, maar in de eerste plaats voor hem. Want het tweede wat opvalt in dit eerste vers van Leviticus 23 is dat God zegt, het zijn mijn feestdagen. Het zijn feestdagen voor de Heer. Ze moeten gevierd worden voor de Heer. En met andere woorden, God heeft deze dagen voor zichzelf bestemd. Dus de feesten waren niet in de eerste plaats voor het volk bedoeld, maar voor God. God zelf, die moest centraal staan in de feesten. Hij moest het middelpunt zijn, om hem moest het draaien. Nou, was het dan alleen voor God? deze feesten? Hadden deze feesten dan helemaal niets te zeggen voor het volk? Nee, de feesten hadden wel degelijk iets te zeggen voor het volk zelf, voor de gewone Israëliet. Alle feesten hadden namelijk ook een betekenis. Iets waar de gewone Israëliet zich oprecht over kon verblijden. Een reden, een aanleiding om echt blij te zijn. En in al deze 7 feesten, nu moet het voor jezelf maar een keertje nalopen, zie je die beide kanten terugkomen. Aan de ene kant het volk wat verheugd was over de aanleiding van het feest, over de reden van het feest. En aan de andere kant God, die daarin centraal stond en gedankt werd en geprezen werd vanwege zijn grote daden en zijn goedheid. Ik wil 1 voorbeeld noemen, dat is het eerste feest, dat is het Pesachfeest. Ook een geweldige mooie verwijzing naar het paasfeest wat wij vieren. Maar het Pesachfeest, dat was een gedenkfeest. Met Pesach dacht het volk terug aan de bevrijding uit Egypte. Aan het lammetje wat geslacht moest worden en waarvan het bloed aan de deurposten gesmeerd moest worden. U kent dat verhaal. En God had gezegd, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Want die nacht zou de verderfengel komen en zou alle eerstgeborenen die zouden sterven. Behalve degene die het bloed van het lammetje op de deurposten had gesmeerd. Nou, wat moet dat een ongelooflijke spannende nacht zijn geweest, stel ik me zo voor. Ook al heb je het bloed gesmeerd aan de deurposten, misschien hebben ze wel helemaal niet geslapen, ik weet het niet. Maar het was een ongelooflijke spannende nacht, maar ook een ongelooflijke opluchting in de ochtend, als bleek dat de eerstgeborene niet gestorven was, maar dat hij nog leefde. En het was deze gebeurtenis waarvan God zei, deze dag moet een gedenkdag worden. En terecht. Het volk dacht terug aan de nacht waarin door Gods genade en goedheid het eerstgeboren kind gespaard was gebleven. En God werd daar jaarlijks in het Pesachfeest voor gedankt en voor geprezen. Dus je ziet 2 kanten terugkomen. Het volk wat terugdacht aan dat moment, wat er gebeurd was, en zich daar, die konden zich daar oprecht over verblijden. En in dat verblijden bragen ze God de eer, omdat God de eerstgeborene had gespaard. God was genadig geweest. En dat zie je bij al deze 7 feesten. Momenten in de geschiedenis om te herinneren of stil te staan bij de speciale momenten in het leven, om daardoorheen de goedheid van God te zien, zodat hij werd gedankt in de offers die gebracht werden en in de heilige samenkomsten die gehouden moesten worden. En het mooie was, deze 7 feesten, die zijn verspreid over het hele jaar. Dus met andere woorden, het hele jaar werd de feest gevierd en het hele jaar stond de goedheid van God stond hun voor ogen. Nou, wat we hierin zien en wat we er denk ik van kunnen leren is, Bijbels feest vieren, zoals God het bedoeld heeft, is in de kern stilstaan bij de goedheid van God. Ons daarover verblijden en hem daarvoor de eer geven. En dat is denk ik niet veranderd. God vindt het nog steeds belangrijk dat we feest vieren. Feest vieren om wat hij voor ons heeft gedaan. Genieten van zijn goedheid en hem daarvoor de eer geven. En dat mogen we ook doen in het paasfeest. Dat mogen we ook vandaag doen. We mogen feest vieren. En we hebben alle reden om feest te vieren als we God kennen. Als we God kennen, dan hebben we zijn goedheid leren kennen. Psalm 34 zegt, proef en zie dat de Heere goed is. En afgelopen vrijdag hadden we hier dienst. En toen hebben we dat eigenlijk letterlijk mogen doen. Toen we samen avondmaal vierden, hebben we door het brood en de wijn eigenlijk letterlijk, bijna letterlijk zou ik zeggen, van de goedheid van God geproefd. Dichter dan dat, ja, dichterbij dan dat kan het eigenlijk niet komen. Doe dit tot mijn gedachtenis, heeft de Heer Jezus gezegd. En we denken terug aan wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En dat niet als een wet, als een opgelegde wet, als een voorschrift, omdat het moet, zoals het volk Israël. Nee, uit dankbaarheid van ons hart. Vanuit een dankbaar en blij hart mogen we hem prijzen voor zijn goedheid, zijn liefde en zijn genade. Nou, ik ga terug naar het feest van de opstanding. We begonnen met het gedeelte uit 1 Korinthe 15. Paulus liet de Korintiërs weten dat er 3 verstrekkende gevolgen zijn als Christus niet was opgestaan. En dat was niet best, dat hebben we net gelezen. Maar vanochtend wil ik deze gevolgen eigenlijk omdraaien. Nu we zeker weten en geloven dat Christus wel is opgestaan. En dat geeft reden tot vreugde, dat geeft reden tot een feest. Als eerste, Paulus zei dat als Christus niet is opgestaan, dan waren wij nog in onze zonde. Maar nu Christus wel is opgestaan, is het tegendeel een feit. We zijn niet meer in onze zonde. We zijn vrij van de zonde. Christus heeft onze zonde weggedaan. Hebreeën 9, vers 28 zegt het zo: Christus die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen. Christus heeft op het kruis onze zonde, alle foute dingen die we gedaan hebben, heeft hij weggedragen. En Psalm 23 die zegt: zover als het oosten is van het westen. Nou, verder dan dat kan niet. Onze zonden zijn zo oneindig ver weggedragen. Ze zijn niet meer te zien, ze zijn er niet meer. En het offer van de Heer Jezus, dat was daarvoor voldoende. En juist in de opstanding, juist de opstanding laat zien dat God het offer van de Heer Jezus, het offer van zijn Zoon, heeft aanvaard. Iemand zei het eens zo: met de opstanding van de Heer Jezus kon God amen zeggen op het is volbracht van de Heer Jezus. Het is eigenlijk de bekroning op het verzoenend werk van onze Heer. Weet u, we zijn vrij. Vrijgesproken en we zijn vergeven. Vrijgesproken van schuld, en dat is heerlijk. Te weten dat je een vrij mens bent. Leven in vrijheid, niet langer schuldig en niet langer een gevoel van schuldigheid. Maar de opstanding, broeders en zusters, heeft ons nog meer gebracht. Niet alleen onze zonden zijn weg, maar we lezen in Romeinen 4 vers 25, en dat is zeker de moeite waard om die tekst op te zoeken, Romeinen 4 vers 25. Een hele korte tekst, maar ook zo'n mooie tekst, Romeinen 4 vers 25. Daar staat: die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Door zijn opwekking, door zijn opstanding, zijn wij gerechtvaardigd. Niet alleen onze zonden zijn weggedaan, maar we zijn gerechtvaardigd voor God. We mogen weer recht staan tegenover God. En God kijkt naar ons zoals hij naar zijn Zoon kijkt. Als mensen die rein zijn. Als mensen die vrij zijn van schuld. Als mensen die zonder zonde zijn. Alsof we nooit gezondigd hebben. Dat is het eigenlijk. Alsof we nooit gezondigd hebben. We zijn gerechtvaardigd. Nou, lieve broeders en zussen, is dat niet een reden om feest te vieren? Om God te eren voor zoveel goedheid? Het tweede. Paulus zei dat als Christus niet is opgestaan, dan zijn degenen die gelovig gestorven zijn, toch nog voor eeuwig verloren. Maar nu Christus wel is opgestaan, en dat geloven wij, is het tegendeel een feit. Onze geliefden die God kennen en die gestorven zijn, die zijn niet voor eeuwig verloren, maar die leven. Christus heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. En vrijdagavond in de dienst zongen we het hier met elkaar: de dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. Prachtig. En daarmee is dood niet langer dood. wat mensen ook geloven, of wat de Korintiërs ook zeiden, dood is niet langer dood. Laten we lezen 1 Korinthe 15, vers 20. Daar staat: maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Je kan het eigenlijk zo zeggen: de opstanding van Christus is de verzekering van onze eigen opstanding. En dus ook van de geliefden die al gestorven zijn. Wat een troost, hè, geeft dat, als je dat mag weten. Als je op een begrafenis bent en je moet je geliefden begraven, dat je mag weten dat ze eens zullen opstaan en dat ze leven. Christus is de opstanding en het leven. En de Heer Jezus heeft het ook zelf gezegd. Toen hij hier op aarde was, heeft hij gezegd: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Is dat geen reden opnieuw voor ons om feest te vieren? Om dat te mogen weten, die geweldige troost. Dat onze geliefden en ook wij als we sterven, dat we zullen opstaan. Dat we mogen leven. Nou, als derde, Paulus die zei: als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. In andere vertalingen staat: de meest ellendige van alle mensen. Maar nu Christus is opgestaan, en dat geloven wij, is het tegendeel een feit. Wij zijn niet de meest ellendige mensen, maar we zijn juist de meest gelukkige mensen. En waarom? Omdat Christus nu onze hoop is. Voor dit leven en voor het leven wat voor ons nog komt. Voor beide. En ook hier wil ik een tekst bij lezen, Romeinen 5, vers 10. Romeinen 5, vers 10. In Romeinen 5, vers 10 staat: want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Wij zullen behouden worden door zijn leven, staat er. Ik denk dat je het op twee manieren kunt uitleggen. We zijn behouden door zijn leven, door voor wat hij voor ons heeft gedaan, dat hij is gestorven en opgestaan, zijn wij behouden voor de eeuwigheid. Maar ik denk dat we het ook zo mogen lezen dat hij ons behoudt in dit leven, doordat hij nu leeft. Behouden door dit leven heen, dat is wat ik bedoel. Hij leeft nu, Christus leeft en zit aan de rechterhand van de Vader en hij bidt en hij pleit voor ons. En door alle gevaren, door alle stormen van dit leven heen, brengt God ons in zijn heerlijkheid. Ja, we hebben geen kalme reis, is ons beloofd, maar wel een behouden aankomst. En we mogen weten, daar waar hij nu is, dat hij ons daar ook wil hebben. En dat we daar eens, als we in hem geloven, dat we daar mogen zijn. En hij zorgt daarvoor. Hij is onze hoop. En hij is onze zekerheid voor dit leven en voor het leven wat nog gaat komen. Dus opnieuw, broeders en zusters, is dat geen reden om feest te vieren, om dankbaar voor te zijn. Wat heeft de opstanding een ongelooflijke keer gebracht in het leven van ons, waar we de Heer voor mogen danken. Ik ga afsluiten. We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Door de opstanding van de Heer. Alles is anders geworden. En we vieren feest, omdat we zijn goedheid hebben leren kennen door zijn sterven en door zijn opstanding. En als jij of u daar nog niet van hebt geproefd, als je twijfelt aan de opstanding, of misschien geloof je het wel niet, of je kent de Heer niet als degene die voor jou gestorven is, persoonlijk en opgestaan, dan zou ik willen zeggen, kom dan vandaag nog tot de erkenning dat je de Heer Jezus nodig hebt. Hij is de weg tot de Vader en Hij heeft alles voor jou in orde gemaakt. In Romeinen 10, daar staat, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Weet je, en als je dat doet, dan is er feest. Alweer feest. De Bijbel spreekt zoveel over feest. Dan is er feest in de hemel, staat er. Feest in de hemel, blijdschap in de hemel voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Ja, u moet het maar eens nagaan. Ik ben zo enthousiast. De Bijbel spreekt zoveel over feest. Dat is echt heel bijzonder. God is echt een God van feest, van blijdschap, van vreugde. En wij mogen blijven gedenken en we mogen blijven feest vieren, zolang we hier op aarde zijn. Maar ook in de toekomst. Want ook dan staat ons nog een feest te wachten. Een heel groot feest, alweer een feest. Het bruiloftsfeest. De bruiloft van het Lam. Waarin ook Hij weer opnieuw het middelpunt zal zijn. En wij als verloste zondaren het feest mee mogen vieren. Met onze geliefden. Die we nu misschien zullen missen, maar die er dan ook weer bij zullen zijn. Wat een vreugdevol moment zal dat zijn. Als wij Hem zullen zien en als wij aan Hem gelijk zullen zijn. En dat is allemaal mogelijk geworden doordat Hij is opgestaan. Hij is onze levende hoop en onze verwachting. En in die hoop mogen wij leven. Amen.